Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria, en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. Toen Nehemia aan zijn gebruikelijke ronde langs de omtrek van de stad begon, stelde hij verbaasd vast dat er geen gat meer in de muur te vinden was. Hij had nog niet de opdracht gegeven de deuren in de poorten te plaatsen. De arbeiders waren druk bezig met het optrekken van een speciale steiger die hen in staat moest stellen de zware deuren in te hangen. Er moest ook nog puin worden verwijderd. Maar ze hadden het onmogelijke bereikt. De muur zelf was af. Nehemia kreeg nauwelijks de kans bij die prestatie stil te staan, doordat een boodschapper hem een bericht van Sanballat en Gesem kwam brengen. Wanneer zouden die mannen het eindelijk laten rusten? Nehemia was moe. Moe. Hij had geen geduld meer voor hun onophoudelijke getreiter. Met een bruske beweging verbrak hij het zegel en begon te lezen. Kom, Nehemia, laten we elkaar treffen in een van de dorpen op de vlakte van Ono. De uitnodiging klonk onschuldig, maar Nehemia vermoedde dat dit bepaald geen zoenoffer was. Hoewel de brief een stap in de goede richting leek, meende hij er een ander plannetje onder te zien. Tot op heden hadden zijn vijanden geprobeerd de muur te raken, de mensen, Jeruzalem. Blijkbaar hadden ze zich gerealiseerd dat als ze hem uit de weg konden ruimen, het neerhalen van die muur meteen een stuk makkelijker zou worden. Nehemia kuierde naar zijn kantoor om hen te antwoorden. Op weg er naartoe stelde hij vast hoe leeg Jeruzalem bleef, hoe de inwoners weigerden terug te keren naar de stad, zolang die niet volledig versterkt was. Bij de gedachte aan een mogelijke groei van de stad voelde hij hoop in zijn hart opflakkeren. Nog even, en dan zou de bevolkingsgroei explosief zijn. Kooplui en muzikanten en boeren en vissers en hun kinderen en hun familie zouden terugkeren. Allerlei soorten mensen zouden de stad weer tot leven brengen, omdat die veilig zou zijn. Maar de slag om de veiligheid was nog niet gestreden. Nehemia duwde met een zucht de deur van zijn schamele kantoor open. Daar zat Sara, tegen zijn bureau geleund, zorgvuldig zijn boekhouding door te nemen. "Wat ben ik blij dat jij er bent," riep hij uit. En hij voelde zijn humeur direct opklaren door haar aanwezigheid. Zou je als mijn schrijver willen fungeren en een brief opstellen voor Sanballat en Gesem? Sara legde het vochtige kleitablet waarop ze had zitten werken weg. Hebben ze het nog steeds niet opgegeven? Wat willen ze nu weer? Nehemia vertelde haar van hun boodschap. Schrijf ze alsjeblieft het volgende, zei hij. Ik heb belangrijk werk te doen en kan niet komen. Waarom zou ik ons werk hier vertragen om u te treffen? Hij knikte tevreden toen Sara de boodschap voor hem teruglas. Die mannen zijn niet half zo belangrijk als ze zelf denken, merkte Nehemia op. Ik weiger me door hun voortdurende onderbrekingen te laten afleiden. Maak u zich geen zorgen dat de leiders van Juda beledigd zullen zijn door uw onhoffelijke antwoord op iets wat toch een uitnodiging lijkt om de vrede te herstellen. Sara blies op het perkament om het sneller te laten drogen. Velen hier zijn nog steeds gehecht aan die mannen. Nehemia haalde zijn schouders op. Als er bezwaren komen, handel ik die dan wel af. Ik kan geen beslissingen nemen op basis van wat anderen van me denken. Maar Sanballat gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Als een koppige horzel bleef hij terugkomen, hoe hard Nehemia hem ook weg probeerde te slaan. 4 keer stuurden zijn vijanden hem dezelfde boodschap. En elke keer stuurde Nehemia hetzelfde antwoord retour. De ongeduldige Sanballat zond de 5e keer zijn eigen dienaar in plaats van een gewone boodschapper. De man kwam met een brief die niet verzegeld was. Nehemia vroeg zich af hoe vaak die onderweg gelezen was en de leugens die er ongetwijfeld in stonden verspreid waren onder vriend en vijand. Dat was ongetwijfeld de reden waarom de afzender de brief niet verzegeld had. Onder het kille oog van de Samaritaanse dienaar las hij wat erin stond. Er wordt bericht in de omringende naties en Gesem, die vele vrienden en familieleden onder uw volk heeft, bevestigt dit, dat u en de Joden een opstand plannen tegen Perzië. Ze zeggen dat de reden is voor de bouw van uw muur. Volgens deze berichten staat u op het punt uzelf uit te roepen tot koning van Juda. U hebt niet eens profeten benoemd om de verkondiging te kunnen doen dat er nu een koning van Juda is. U kunt ervan uitgaan dat dit verslag ook naar koning Artaxerxes zal worden gestuurd. Dus kom, laten we overleggen voordat hij zijn leger stuurt om u te vernietigen. Nehemia's lip krulde geïrriteerd op. Is dat het beste dat uw meester te bieden heeft? Ga maar snel terug en vertel hem dat ik gezegd heb dat er geen greintje waarheid in dit verhaal schuilt. Hij heeft een kinderachtig gerucht verzonnen. Darius, die Sanballats man had zien aankomen, was in de buurt gebleven voor het geval Nehemia zijn hulp nodig zou hebben. Dat was typisch Darius, die Nehemia had gemeden sinds het ongemakkelijke gesprek over zijn jeugd, om zijn persoonlijke gevoelens opzij te zetten, om hem in nationale aangelegenheden bij te staan. Nehemia schonk hem een warme glimlach, terwijl ze keken hoe Sanballats dienaar met een rood gezicht op weg ging naar de schapenpoort. U moet het die man nageven. Hij is reuze vasthoudend, zei Darius. Ze proberen me te intimideren. En u bent niet geïntimideerd? Nehemia wreef zijn borst. Natuurlijk wel. Maar het gaat niet om mijn gevoelens. Het gaat om wat God wil. Ze kunnen mijn reputatie kapot maken. Maar wat kunnen ze tegen God ondernemen? Ze denken dat ze mij kunnen ontmoedigen door de geruchten te verspreiden en mij een slechte naam te bezorgen. Ze willen hoe dan ook dat ik stop met mijn werk. En dat gaat nooit gebeuren. Omdat God wil dat u de muur afmaakt? Precies. Nehemia sloeg Darius op de schouder. U begint het Joodse denken al goed onder de knie te krijgen. Dat betwijfel ik, antwoordde Darius lijzig. Die onophoudelijke aanvallen maken mij alleen maar vastberadener om door te gaan. Zodra de steiger en de poortdeuren klaar zijn, laat ik ze plaatsen. Eenmaal terug in de stilte van zijn kamer strekte Nehemia zich op de grond uit en bad. Heer, sterk mijn handen. Geef me de kracht deze geruchten te negeren. U bent mijn verdediging. Help me mijn oren te sluiten voor de onterechte beschuldigingen. Help me mijn tijd en energie niet te verspillen aan het verlangen mezelf te verdedigen. Laat me niet stoppen voor u het zegt. Help me door te zetten. Schenk me uw kracht als ik op mijn zwakst ben, zodat ik door kan gaan. Shemia, een zelfverkondigde profeet, stuurde Nehemia een uitnodiging om hem later die avond te bezoeken. Ondanks zijn drukke werkschema accepteerde Nehemia de uitnodiging en vroeg zich af wat Nehemia van hem wilde. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij had de man nog maar nauwelijks begroet toen die hem al stevig vastpakte en zijn gebogen vingers in zijn bovenarm boorde. Ik heb u hier gevraagd om uw leven te redden. Hier is een voorspelling die u maar beter serieus kunt nemen. Uw vijanden komen vanavond om u te doden. Laat ons in de tempel gaan schuilen en de deuren barricaderen. Daar zullen ze niet tegen u op durven treden. In de tempel schuilen, ben je niet goed bij je hoofd, Nehemia? Een leek als ik heeft daar niets te zoeken. Bovendien, wat moeten mensen wel niet denken als de gouverneur zichzelf in het huis van God opsluit? Wil je mijn imago ruïneren? Ik pens er niet over. Nehemia's gezicht werd ijzig. Als u liever door de hand van uw vijanden de dood vindt, ga dan vooral uw gang. U bent zo'n koppige ezel. Er is echt niet met u te praten. Een moment lang voelde Nehemia zo'n angst dat hij bijna geen lucht kreeg. Waren er serieus mannen op pad gegaan om hem nu te vermoorden? De confrontatie met zulke grote angst was niet nieuw voor Nehemia. Er waren meer momenten geweest dat hij moest handelen, hoewel hij eigenlijk doodsbang was. In de stilte van zijn hart vroeg hij God om wijsheid en hij concentreerde zich op dat gebed om niet toe te geven aan het overweldigende verlangen Nehemia's waarschuwing te geloven. Hoe beter hij de angst het hoofd wist te bieden, hoe meer die wegtrok. Met een plotselinge helderheid zei hij: Ik geloof helemaal niet dat God u naar mij toe heeft gestuurd. Dit is niet een profetie van onze Heer. Of wel, Nehemia? Tobia en Sanballat hebben je ingehuurd om mij te intimideren. Ze hoopten dat ik zo zou schrikken van je leugens dat ik Gods huis zou bezoedelen en mezelf met mijn eigen handelen in discrediet zou brengen. Hij schudde zijn hoofd. Mogen God nooit vergeten hoe je mij vannacht over probeerde te halen hem te verloochenen. Muren die meer dan een eeuw lang in puin hadden gelegen, waren nog geen 2 maanden herbouwd. Ondanks de onophoudelijke vijandelijke aanvallen en interne strubbelingen was het ambitieuze bouwproject in slechts 52 dagen tot een goed einde gebracht. Nehemia's blik dwaalde over de enorme poorten die vandaag eindelijk op hun plek waren gehangen. Sommige waren zelfs al voorzien van poortwachtershuisjes, zodat de mannen die als schildwachten over de toegangspoorten van de stad waakten, beschermd waren tegen de elementen. Het bleke kalksteen van de muren, schoongeboend en niet langer ontsierd door plakken mos, glinsterde in het zonlicht. Nehemia vond dat de stenen vanuit een bepaalde invalshoek wel van goud leken. Achter de muren waren meerdere boerderijen te zien. Het was nog vroeg in de herfst en de laatste oogsten werden binnengehaald. De gele koren en gerstpluimen wuifden als een gouden band boven de muur in de wind. Een gouden oogst, de muren en het graan. De een bracht bescherming, de ander voedsel. God had het onmogelijke bereikt. Hij had voor Jeruzalem gezorgd. Ondanks al hun angsten, ondanks hun gebrekkige geloof, ondanks hun twijfels en hun zelfmedelijden. God had voor hen gezorgd. De aanblik van de muur maakte dat Nehemia zich het liefste op zijn knieën wilde laten vallen en hem danken. Nooit eerder was hij zich zo bewust geweest van Gods voorzienigheid. Zijn macht versloeg elke vijand. Hoe vaak had men Nehemia niet verweten dat hij een onmogelijke droom najoeg. Maar God had het onmogelijke bereikt, niet Nehemia, God. Door trouw te blijven aan hem, door zijn weigering het op te geven, door vol te houden, kon Israël een oogst binnenhalen die de toekomst voorgoed zou veranderen, een gouden oogst. Zijn broer Hanani stond naast hem. Vol ontzag hadden de mannen gezwegen, beide verzonken in hun overpeinzingen. Nehemia, is dit echt? Fluisterde Hanani. Nehemia lachte. Dat hoop ik wel. Zijn stem trilde van emotie. Dit moet onze vijanden toch eindelijk tot zwijgen brengen. Dat zou je denken, ja. Maar ik heb geleerd dat de strijd nooit gestreden is als het op Gods werk aankomt. Tobia, die veel banden heeft met Israël, blijft me maar boodschappen sturen die bedoeld zijn om me te intimideren. Ik weet niet wat die man van me verwacht. Dat ik naar buiten hol, met een hamer en hoogstpersoonlijk de muur weer kapot sla, omdat ik zo bang voor hem ben? Hanani grinnikte. Als je vrienden zo trouw zijn als je vijanden, ben je een gezegend man. Ik ben ook een gezegend man, maar ondertussen moeten we wel weer aan het werk. Hanani keek hem verbijsterd aan. Welk werk? Alles is af. Dit is nog maar het begin. Het was niet alleen de muur. We moeten huizen bouwen, wegen aanleggen. Als we willen dat de bevolking van Jeruzalem weer groeit, moeten we een goed georganiseerde stad opzetten met voldoende inwoners om nog meer mensen aan te kunnen trekken. En Hanani, dit was nooit zomaar een bouwproject. God wil dat de mensen hun weg terugvinden naar Hem. Hij wil dat onze harten zich weer tot Hem richten. En met alles wat de stad nog moet zien te bereiken, hebben we iemand nodig die daaraan leiding kan geven. Ik zat aan jou te denken, broertje. Ik? Ja, jij. Samen met Hanania, de commandant van de citadel. Hij is een integer man die boven alles van God houdt. Ik heb vertrouwen in jullie beiden. Hoe kun je mij een zo belangrijke post toevertrouwen? Hanani liet het hoofd hangen en meet de blik van zijn broer. De laatste 2 maanden heb ik vaak aan je getwijfeld. Je moet me meer dan eens behoorlijk vervelend hebben gevonden. Nehemia schudde zijn hoofd. De ergste karaktertrek die een leider kan hebben is arrogantie. Weet je wat het beste middel tegen arrogantie is? Wat? Mislukking. God houdt van degenen die op hun machtpositie mislukken. Ze kennen hun beperkingen en vertrouwen meer op Hem. De moeilijkheden van de afgelopen weken hebben je doen groeien. Je hebt gezien dat God groter is dan onze zwaktes. Hij heeft je nederig gemaakt, Hanani. Je zult nooit meer de fout maken arrogant te zijn. Ik ben gevleid dat je denkt dat ik een goede leider van Jeruzalem zou kunnen zijn. Ook al lijkt mijn belangrijkste kwalificatie dat ik mislukt ben. Nehemia lachte hartelijk. Wellicht heb je nog andere interessante kwalificaties. Goed dan, hier is je eerste opdracht. De poorten van Jeruzalem mogen pas later vandaag worden geopend, als de zon hoog aan de hemel staat. Zet bewakers van de tempel in als poortwachters, want ze zijn in het huis van God minder vaak nodig. Zorg ervoor dat ze de deuren 's nachts sluiten en vergrendelen. Benoem bovendien inwoners van Jeruzalem als extra bewakers, sommigen op de vaste wachtposten, anderen in de buurt van hun eigen huizen. Mensen zijn geneigd beter op te letten als het om hun eigen huis gaat. Ik ben ook van plan alle inwoners van de stad per familie te registreren. We moeten vastleggen welke mensen uit gevangenschap zijn teruggekeerd. In het gebied rond de stad moeten meer dan 40.000 mensen wonen. Hanani knikte zwakjes. Vanuit een ooghoek ontwaarde Nehemia een kleurige glimp. Toen hij zich omdraaide, zag hij Darius staan, die op hem wachtte. Het nederige geduld van de jonge man verraste hem. Als neef van de koning en hooggeplaatst edelman had Darius alle recht op hem af te komen en hun gesprek te onderbreken. Nehemia liet Hanani alleen en liep naar Darius toe. Hij had nog niet eens de kans gehad hem te begroeten toen Darius al het woord nam. U had gelijk met wat u over mij zei. Met zijn arm om Darius' schouder leidde Nehemia de jonge pers naar de afzondering van een heuvel en liet hem onder een myrteboom met gedraaide stam plaatsnemen. Vervolgens bleef het stil. Hoewel hij hem zelf had opgezocht en zijn eerste bekentenis bijna had uitgebraakt, leek Darius nu zijn tong te hebben verloren. Nehemia wachtte geduldig. Het kon niet makkelijk zijn een levenslange discipline zomaar te laten varen. Heer Nehemia, u zei dat mijn jeugd als de fundering is van de muur van Jeruzalem, vol schade die de tijd niet uit heeft kunnen wissen. U hebt gelijk, ik heb geen idee hoe ik de man kan zijn die ik wil zijn. Ik slaag er niet in. Ik kan niet van mijn vrouw houden zoals zij wil en verdient. Hij slaakte een gekwelde zucht. Om de pijn te kunnen verzachten van de scheiding van mijn ouders en die kille eenzaamheid op de paleisschool, leerde ik om mijn hart het zwijgen op te leggen. Elke keer als ik nu op het punt sta Sarah mijn hart te schenken, vind ik wel een excuus om te, vluchten. Ik heb haar steeds de schuld gegeven van de problemen in ons huwelijk. Maar ik draag net zoveel schuld en ik weet niet hoe ik kan veranderen. Ik ben bang. Nehemia kon zich voorstellen wat die bekentenis vergde van deze jonge aristocraat. Bang voor wat? dat ik nooit in staat zal zijn te veranderen, dat ik nooit het soort man zal zijn dat oprecht respect verdient. Nehemia zuchtte. Mijn jonge vriend, mijn oplossing zal u niet aanstaan. Darius lachte als een boer met kiespijn. Die knoop in mijn binnenste die niet weg wil gaan, die staat me al helemaal niet aan. Toe, vertel het me maar. Dat is waarom ik hier ben. Ik ken maar één manier om te genezen. Hij die u gemaakt heeft, kan ook uw ziel vernieuwen. Hij kan de pijn uit het verleden ongedaan maken en u tot de man en echtgenoot maken die u zo graag wilt zijn. Darius knikte. Ik dacht al dat u zoiets zou zeggen. Ik heb erover zitten peinzen sinds we die dag met elkaar spraken. Hij trok een knie op en liet zijn vuist erop rusten. Mijn vaders hart zal breken als ik voor uw God kies. Maar mijn hart zal gebroken blijven als ik het niet doe. Nehemia slaakte een diepe zucht. Hij wist dat de heer Vivant zich verraden zou voelen door wat hij op het punt stond te doen. Hun vriendschap zou het gewicht van dit besluit wellicht niet kunnen dragen. Maar anderzijds, hij wist wat God van hem verwachtte. En het zou dan misschien pijn doen om Vivants respect en warme vriendschap te verliezen. Het zou vele malen pijnlijker zijn om God niet te gehoorzamen. Darius, de Heer vraagt ons soms om iets te bouwen, iets wat in zijn ogen belangrijk is. Hij riep me naar deze kapotte stad om de ruïnes weer op te bouwen. Hij heeft jou geroepen om een huwelijk met Sara op te bouwen. En om dat te doen, moet je de ruïnes uit een eerder leven herstellen. Darius keek op. Zo had ik het nog nooit bekeken. Net zoals mijn pogingen om Jeruzalem te herstellen op weerstand stuiten, zo zal ook jouw huwelijk met weerstand te maken krijgen. Jouw ziel heeft vijanden die minstens zo vasthoudend en vals zijn als Sanballat. Wat voor vijanden? Zonde, de verlokkingen van deze wereld, de donkere krachten van het kwaad die tegen ons optrekken, knagende twijfel, leugens, krachten die je al in je jeugd tegenwerken. Wat kan ik tegen een vijand doen die ik niet eens kan zien? Een vijand die in mij lijkt te wonen. U hebt Gods wapens nodig om die oorlog te winnen. U bent een strijder. U weet hoe het is om aangevallen te worden. U weet hoe u beschermende muren op moet trekken, hoe u zich terug moet trekken, hoe u moet aanvallen. U moet een strijder voor uw huwelijk worden, Darius. Darius liet zijn hoofd zakken. Ik weet hoe ik moet vechten, ja. Wat voor wapens bedoelt u? Deze wereld heeft krachtige wapens. Bitterheid, afstandelijkheid, wrok. Wapens waarmee u een ruzie kunt beslechten. U kunt uzelf gerechtvaardigd doen voelen, uzelf gelijk geven. Maar uiteindelijk zullen ze u elke kans op geluk ontnemen. Net als zwaarden kunnen ze de beste verbintenis kapot maken. En het zijn de enige wapens die u tot nu toe geleerd hebt te hanteren. Maar God kan u van zijn wapens voorzien, wapens die de kracht hebben u te beschermen tegen de aanvallen van uw vijanden. Leren bidden, voor uw gezin vechten, Mozes geboden leren en ernaar leven. Darius zweeg een moment. Mijn eerste stap is mij over te geven aan de God van mijn moeder, nietwaar? Tja, tenzij hij uw God wordt, hebt u geen toegang tot zijn macht. Hij kan u niet veranderen als u niet hem toebehoort. Darius legde zijn open hand over zijn vuist. Hij beet zijn tanden zo hard op elkaar dat Nehemia vreesde dat ze elk moment konden barsten. Met een abrupte hoofdbeweging gaf Darius zijn instemming. Ik zal doen wat u zegt, heer Nehemia. Ik denk dat ik u altijd onbewust een beetje meed, omdat ik voelde dat u mij dichter bij God kon brengen. Dat was de ware reden waarom ik u niet mocht. Nehemia moest lachen. Tegen de tijd dat wij klaar zijn, zult u mij nog minder mogen. U zult bijvoorbeeld besneden moeten worden. Darius verstijfde en mompelde binnensmonds een verwensing. En ook daar zult u mee moeten stoppen. Sarah probeerde bij een klein kistje met schrijfspulletjes te komen dat Pari hoog op een plank had weggezet. Ze was te klein om het ding zo te kunnen pakken en stond daarom op het puntje van haar tenen te wiebelen. Haar onhandige buik zat daarbij in de weg en ze kreunde geïrriteerd omdat ze er niet bij kon. Plotseling slaakte ze een hoge gil toen onverwacht een lange arm boven haar hoofd opdook en het kistje met één hand pakte. Je moet gewoon om hulp vragen, Sarah. Het is geen enkele moeite voor me om je te helpen. Darius zette het versierde houten kistje op tafel. Ik hoorde je niet binnenkomen. Ik dacht dat ik je misschien tot een dutje kon verleiden. Het is midden op de dag. Je slaapt slecht de laatste tijd. Een middagdutje zou je goed doen. Sarah liet niet merken dat zijn opmerking haar verbaasde. Ze had geprobeerd haar nachtelijke gevecht met de slapeloosheid en de aanhoudende vermoeidheid die haar daardoor overdag plaagde, ver van hem te houden. Maar ze had kunnen weten dat hem weinig ontging. Hup, ik kom bij je liggen. Nog voor ze iets kon zeggen, tilde hij haar op en droeg haar naar het bed. Sarah protesteerde met luide piepstem. Zet me neer. Ik ben minstens zo zwaar als een paard. Darius trok een gezicht. Ik heb wapenrusting die zwaarder is dan jij. Hij ging achter haar op het bed zitten, haar rug tegen zijn borstkas, zijn knieën links en rechts van haar lichaam als een menselijk hek. Tot haar vreugde begon hij met tedere vingers haar schouders te masseren. Ze slaakte een zucht van genot. Weet je, een man moet veel leren over hoe je een goede echtgenoot bent, zei hij. Ze opende haar ogen en herinnerde zich vaag dat zij vergelijkbare woorden had gebruikt laat op een avond in Damascus. Ze vroeg zich af wat hij van plan was. De afgelopen weken had hij haar meer dan eens de stuipen op het lijf gejaagd. Niet dat ze klaagde, maar het was net alsof hij haar lijstje van geheime verlangens had gelezen en besloten had ze uit te laten komen. Leunend tegen zijn borst zei ze, is dat zo? Ja, ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik kon leren. Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik, in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Nu kwam de herinnering weer helemaal terug. Sarah begon te gichelen. Zit je me te plagen? Helemaal niet. Ik vond dat je het gevoel destijds heel aardig benoemde. En nu, het mijn beurt is, besloot ik maar gewoon jouw woorden te gebruiken. Ik hoop ermee in een goed blaadje te komen bij je. Sarah zweeg een moment. Dat is nergens voor nodig. Ze voelde hoe Darius achter haar rug diep zuchtte. Ze draaide zich om, ging op haar knieën zitten en keek hem aan. Tranen vertroebelden haar blik. Met bijna dichtgeknepen keel vroeg ze hem. Darius, kun je me alsjeblieft vergeven dat ik je niet vertelde dat ik zwanger was? Hij werd bleek en Sarah kneep haar ogen dicht in een poging de bitterheid die hij niet zou kunnen verbergen, niet te hoeven zien. Zijn vingers pakten haar kin. Kijk me aan, zei hij dwingend. Sarah dwong haar ogen open en probeerde haar teleurstelling te verbergen. Ik vergeef je, Sarah. Ik vergeef je. Ze hapte naar adem. Ze kon geen woorden vinden, probeerde te verwerken wat hij zei. Zijn mond zocht de hare in een hongerige kus en hij fluisterde. Ik vergeef je met heel mijn hart. Sarah huilde in een overweldigende golf van hoop en opluchting. Darius hield haar stevig vast. Zijn handen streelden haar rug en hij wiegde haar zachtjes heen en weer. Er was iets anders in de manier waarop hij haar vasthield. Ze had vroeger altijd een ondoorbringbare gereserveerdheid gevoeld in de manier waarop hij haar omhelsde, alsof hij een deel van zichzelf achterhield, een deel van zijn ziel, waar niemand echt bij in de buurt mocht komen. Op onverklaarbare wijze voelde ze nu dat hij die barrière had weggenomen. Het was alsof er tussen hen een muur omlaag was gekomen en ze dichter tot elkaar kwamen dan ooit tevoren. Ze had zich nog nooit zo één met iemand gevoeld. Ze voelde dat ze hem volledig toebehoorde. En hij haar. Ze wist dat hij niet van haar hield en voor het eerst kon haar dat niet schelen. Hij gaf haar alles wat hij te geven had. Alles, behalve zijn hart. "Je vergeeft me," vroeg ze, om er zeker van te zijn dat ze dit moment niet gedroomd had. "Ik vergeef je. Sst, stil nou, liefje, niet zo huilen. Ik wilde juist dat je ging rusten." Sarah snoot haar neus in de zakdoek die hij haar voorhield. "Je hebt me van een enorme last bevrijd, dank je." Zijn borstkas zette zich onder haar wang uit. "Dan moet ik jou dus om vergeving vragen, omdat ik je zo lang mijn vergiffenis heb onthouden." Ze lachte tussen haar snikken door. "Dat is je vergeven, helemaal. Ik heb je pijn gedaan met mijn gedrag, Darius. Ik kan je niet zeggen hoeveel spijt ik daarvan heb." Hij wuifde het weg. "Sarah, ik ben niet de beste echtgenoot voor je geweest. Ik heb je geen reden gegeven om mij te vertrouwen. Ik ben een blinde dwaas geweest met al mijn trots. Ik zag enkel wat ik in mijn ogen goed deed, maar zag nooit de fouten die ik tegenover jou maakte. Ik ben een erg harde criticus geweest, Sarah." Sarah streelde zijn wang. Zijn baard was behoorlijk dik geworden en kietelde nu haar hand. Ze glimlachte bij dat gevoel en bij de pure vreugde dat ze hem in alle vrijheid aan kon raken, zonder zich zorgen te hoeven maken dat hij haar afwees. "Je maakt me al heel gelukkig door hier te zijn, Darius, door mij te willen." Hij trok met zijn duim een lijn over de binnenkant van haar arm. Ze huiverde. "En jij maakt mij gelukkig. Ik heb goed nieuws voor je. Nog meer goed nieuws. Nehemia is mijn besnijdenis aan het regelen." Een moment lang wist Sarah niets te denken of te zeggen. Maar toen begon de strekking van zijn woorden tot haar door te dringen. Ze slaakte een hoge gil, waarna ze hem met kussen overlaadde. "Het kan niet waar zijn. God zij geprezen. Echt. Oh, ik ben zo vreselijk blij," riep ze ademloos tussen de zoenen door. "En ik ben zo trots op je, mijn echtgenoot." Darius lachte geluidloos en wurmde haar voorzichtig los. "Jullie Joodse vrouwen zijn een bloeddorstig stelletje, zeg. Ik vertel je dat je man op het punt staat een buitengewoon dierbaar deel van zijn lijf te verliezen, en jij rolt bijna uit bed van vreugde." Sarah lachte en knuffelde hem zo hard ze kon. Maar toen zag ze dat zijn handen tot harde vuisten waren gebald en zijn mond een harde, strakke lijn was geworden. "Sarah, er zijn nog steeds veel dingen tussen ons niet uitgesproken." Zijn gezicht was nu spierwit. "Je hoeft me niets te vertellen dat je niet kwijt wilt. Jawel, het is te gemakkelijk voor mij om persoonlijke onderwerpen te mijden. Ik geef toe dat ik mijn gevoelens graag voor mezelf houd, maar ik heb vastgesteld dat dat alleen maar ons huwelijk in de weg zit." Sarah streelde zijn vuisten in een poging hem gerust te stellen. Ze was overweldigd door zijn bekentenis. Het verraste haar dat hij zelf blijkbaar heel goed doorhad dat hij de neiging had zijn emoties te verbergen. En helemaal dat hij haar daarmee kwetste. Hun huwelijksschade. Hij slikte. Het was een ontroerend geluid voor een man die altijd zo zeker en elegant leek in zijn manier van doen. "Ik heb je nooit verteld van mijn leven in het paleis," zei hij. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.